Welkom bij de Tijdwinst podcast. Mijn naam is Björn Deuzings en vandaag bespreek ik samen met mijn collega Inge het boek Never Split the Difference van Chris Voss. Chris was jarenlang FBI hostage negotiator en zorgde ervoor dat telkens goed afliep zonder kleerscheuren. En wat hij daar geleerd heeft, dat brengt hij in de dagelijkse praktijk ook gewoon bij zakelijke en privé onderhandelingen in. Want hij is van mening dat het gewoon precies hetzelfde is. Het gaat altijd over onderhandelen. Het gaat altijd over belangen. En wat hij leerde als hostage negotiator, dat deelt hij graag met iedereen in zijn boek en in alle podcasts waar hij zit. Dus wij wilden daar meer over weten. Wil jij daar ook meer over weten? Blijf kijken. Blijf luisteren. Welkom bij de Tijdwinst podcast. De podcast over persoonlijke effectiviteit en slimmer leven. Inge, wanneer ben jij het laatst ontvoerd?
Laatst vorige week nog. Dan heb ik me goed onderuit geonderhandeld.
Ja, heb je zonder kleerscheuren er vanaf gemaakt?
Schijnbaar.
Ja, de onderhandelaars, maar of de gijzelnemers, die waren aan het huilen op
de laatste. Die waren op een gegeven moment klaar, die lieten me gewoon gaan. Zonder dat ik ging onderhandelen.
Die gaven geld toe. Hoe heb je daar de techniek uit dit boek bij gebruikt?
Nee, gewoon mijn persoonlijkheid.
Okay. Maar sommige mensen doen dat dus op persoonlijkheid. Ja. Dus, maar andere mensen die moeten dus wel onderhandelen. En ja, we hebben alle twee het boek gelezen van Chris Voss. Ja. Ja, jij zei net ook al van tevoren van hij is ook gewoon in elke podcast die een beetje over.
Ik denk dat het wel een jaar of 5 geleden was dat hij wel heel hip en happening was en overal natuurlijk aanschoof. Ja. Want het is natuurlijk ontzettend catchy. Hij is FBI, onderhandelaar, gijzeling. Dan denk je, wauw, cool.
Bad boys.
Precies dat, ja. En daar sprak hij inderdaad over. Hoe je dan onder zo'n gijzelingssituatie, hoe je dat in goede banen leidt. Ja. Maar ook hoe je dat dus toepast in het dagelijks leven.
Ja, ik heb een paar keer in YouTube-video's gezien. Jij hebt een aantal podcasts met hem geleverd. Ik vind persoonlijk sprak hij me niet zo aan.
Het is wel zo'n bro.
Ja, het is wel iemand die heel blij is met zichzelf. Maar goed.
Maar ja, als je dan top negotiator van de United States bent, FBI, dat prijkt hij dan wel, denk ik.
Ja, dat is wel. Het is allemaal wel heel Amerikaans. En het is inderdaad wel dat bro-gehalte. Zo van, ik ben jarenlang onderhandelaar geweest voor de FBI. En hoe die dat benadrukt, dat maakt hem bij mij niet meteen heel sympathiek.
Nee.
Het heeft ook een heel groot hero gehalte. Maar als je daar even doorheen prikt, en ik ben toen wel eens een boek gaan lezen, en ik denk van, oké, maar nou, iedereen heeft het hierover. Ja. Wat zal er dan in zitten? Je probeert dat even apart te zetten. En van, ik vond het boek wel een aantal inzichten geven in het gebied van communicatie, gespreksvoering. Ik dacht van, maar dit is wel gewoon heel interessant. Dit voegt daadwerkelijk iets toe. Wat fijn dat ik dit nou gelezen heb, want hier zit echt wel gewoon een kern van waarheid in. Ik snap ook dat in de standaard manier waarop de FBI heel lang onderhandelingen omging, dus en dat beschrijft hij ook, wat vaak leidde tot op een gegeven moment toch inzet van grof geweld. De helft van de gijzelaars heeft het wel overleefd. Ja, dat is geen fijne uitkomst. En dan kun je wel heel heldhaftig daarover doen. En wij laten als overheid niet over ons heen lopen. Maar dat is niet de gewenste uitkomst. En hij vertaalt dat wel heel mooi naar eigenlijk alle manieren waarop je communiceert. Hij zegt dat ook van, alles is een onderhandeling. En never split the difference. Dat middelen of een compromis, dat is niet de gewenste uitkomst.
Nee, want dat is wel de oude manier van onderhandelen. Ja. Als je vaak andere onderhandelingsboeken leest, als wij altijd van, oké, die wil dit, die wil dat, in het midden, handschudden, klaar.
Ja. Het is ook heel Nederlands, hè? Zo van opbonderen. Zo van, zijn we. Ja. Maar ik vond het wel een heel mooi voorbeeld. Zo van, stel je hebt, dat er 10 mensen gegijzeld zijn. Ja, never split the difference. Niet van, oké.
Pak er maar vier.
We wilden echt 5 hebben. Ja, en de rest, kijk maar wat je ermee doet. Zo van, dat is niet de gewenste uitkomst. De gewenste uitkomst, je bent alleen tevreden als alle 10 het overleven zonder kleerscheuren. Dan ben je tevreden. Niet met 9, niet met 8. Hè? En ook niet met 1 of 2 is ook goed. Of de belangrijkste eruit. Nee. En dat principe vond ik wel een hele goede. Inderdaad. Naar onderhandelingen toe ook.
Hij vergeleek het ook met van stel, je echtgenoot draagt een zwart pak en twijfelt tussen bruine schoenen eronder of zwarte. En dat je, ja, meet in the middle. Oké, okay, dan één bruine, één zwarte schoen. We hebben allebei gelijk. Ja. Dat past niet.
Dat is, nee, maar dat is gewoon het compromis is uiteindelijk wat je niet wil. En dat is wel heel erg Nederlands. Dat je elkaar probeert te zoeken in het midden. Het poldermodel, ja. Overleggen.
Dat anderen ook niet kwetsen. En,
ja. Ja. He, en dus het is ook wel een goed boek, denk ik, voor de Nederlandse markt.
Ja, want uiteindelijk, het is dan niet meteen zo dat hij vertelt van, nou ja, niet in het midden meet, maar volledig jouw zin doordrammen. Dat is het juist ook totaal niet. Het is juist eigenlijk een hele empathische manier van, ja, onderhandelen, van zorgen van dat jij jouw ding krijgt, maar wel dat de ander zich gehoord voelt.
Ja.
Dat hij kan spreken, dat er gewoon ruimte voor die persoon is.
Ja.
En niet dat je uiteindelijk nog met kwaad bloed zo van, oh ja, ik heb mijn ding. Doei.
Ja.
Dat de ander zoiets heeft van, oh nou, ik ben totaal niet gehoord of ik heb totaal, dat je de relaties gaat.
Nee, en dat is wel, en dat klinkt tegenstrijdig. Van, nou, je gaat niet proberen te middelen. Je gaat wel proberen jouw zin te krijgen, maar wel met begrip voor de ander.
Ja.
En dat vond ik wel een hele interessante. Ja, hoe vlieg je dat dan aan? Ja, hij is fel tegen, tegen dus dat automatisch middelen. Je zegt net ook al van, ja, oh ja, een zwarte schoen en een bruine schoen. Hè, van, oh, dan heb je alle twee gelijk. De een wil zwarte schoen draaien, de ander bruine schoen. Dus doen we één van het een, één van het ander. Ja, het ziet natuurlijk niet uit. Dat vond ik een heel grappig voorbeeld. Hetzelfde ja, vond ik natuurlijk van, oh ja, er zijn 10 gijzelaars. Van, ja, hoeveel, ja. Oh, zullen we zeggen van, ja, jij 5, ik 5. Zo van, oh, 5 moet overleven, 5 niet. Dat is natuurlijk belachelijk om dat te doen. Maar dat is wel heel vaak wat er gebeurt in onderhandelingen. Alle twee een beetje je zin krijgen, terwijl je dan alle twee niet blij bent.
En onderhandelen hoeft ook niet meteen. De meeste mensen denken daarbij dan altijd over salaris of over je baan. Terwijl inderdaad ook gewoon in het dagelijks leven kan van alles zijn waar je onderhandelt. Sorry.
Ja.
Bijvoorbeeld waar je vanavond wilt gaan uit eten. Of ga je dit weekend wel of niet dit doen?
Ja.
Dat is ook van, ja, ik wil dat wel, jij wilt dat niet. Wat gaan we dan doen? Eén wel, één niet? Nee, je kunt ook gewoon zorgen van dat je samen inderdaad ergens achter staat.
Ja.
En daar geeft hij ontzettend veel gesprekstechnieken voor.
Ja, ja, nou ja, dus het betekent trouwens ook niet dat je niet mag toegeven. Hè? Dus dat is ook van, je wil je eigen doelen bereiken. Dat wil niet zeggen dat je helemaal niet mag, geen water bij de wijn hoeft te doen. Maar niet in de zin van, oh ja, jij mag zoveel gijzelaars houden en de rest laat je wel vrij. Nee, je mag wel compromissen doen, maar uiteindelijk, ja, niet gewoon zomaar middelen, zo'n beetje zo, oh, we doen sam. Even kort over hem. Hè. Wat ik wel hele leuke vond, hij is FBI-onderhandelaar geweest. Hij is jarenlang, is hij dat dus geweest voor de FBI. Hij is echt van onderaan begonnen zonder heel veel van mensen die voor de FBI-onderhandelaar zijn geweest. Die hebben daar een universitaire achtergrond die daar ook mooi bij aansluit. Hij wilde gewoon heel graag die plek. Dat komt ook wel een beetje zo van, ja, een hoog hero gehalte. Zo van, oh, ik ben gewoon naar de baas toegelopen en gezegd, ik wil dat. Nou, en die heeft hem afgepoeierd. En gewoon, die zei van, nou, never, nooit, ja, niet. En toen hield hij maar vol. En dan was het op een gegeven moment van, nou, weet je wat, gaan we als eerst bij een hulplijn werken.
Zelfmoordpreventielijn.
Ga dat maar eens jaren doen. En als je daar goed uitkomt, nou, dan kunnen we eens even verder praten. Dat vond ik ook wel een hele, hele interessante manier. Dus echt iemand die uit de praktijk komt. Echt iemand die uren gemaakt heeft in best wel een hele, met een best wel hele kwetsbare doelgroep.
Ja. Want als je het dan over bijna onderhandelen hebt en je hebt iemand aan de telefoon die er een einde aan wilt maken en het is jouw taak om te zorgen bijvoorbeeld dat dat niet gebeurt,
ja,
dan is dat heel belangrijk dat, ja, jij eigenlijk je zin krijgt dat dat dus niet gebeurt. Dus dat beter speelveld om te proberen, lijkt me.
Precies, en maar ook dat heel veel mensen die daar belden, ja, die wilden gewoon aandacht.
Ja, precies.
En dat is ook
als in gehoord worden.
Ja, ja. En dat blijkt best wel veel te zijn. Natuurlijk, het is een heel serieus onderwerp. En het is vreselijk als mensen sombere gedachten hebben. Maar het schijnt dus wel zo te zijn dat de meeste mensen die dan om hulp roepen, dat die niet echt van plan zijn om zichzelf wat aan te doen. Maar die willen vooral, die zijn eenzaam, daar speelt van alles mee, et cetera. Dus,
en hij zei die ook dat van alle bellers, volgens mij iets van 70% frequent callers waren.
Ja.
Toch?
Ja.
Die elke dag dan belden, ja. Toch? Ja.
En dat zijn gewoon mensen die psychische problemen hebben, die depressief zijn, waarvan alles mee speelt. En daar heeft hij heel veel van geleerd, ja. Om met dat soort mensen dus het gesprek aan te gaan. Om je te verplaatsen, om empathisch te zijn, om te snappen van ja, wat beweegt die ander, wat wil die eigenlijk. Dat, ik kan me voorstellen dat je daar dus in andere situaties, dus hostage situaties, ja, dus ook, ik snap waarom dat zijn baas vond van oh ja, ga daar maar eens even meters maken met gesprekken, moeilijke gesprekken. Dat hij daar zijn basis gelegd heeft.
Ja.
Nadat hij jarenlang FBI-onderhandelaar is geweest, heeft hij dan ook zijn eigen bedrijf opgericht. Wat dus ook werkte internationaal bij hostage situaties. Want heel vaak is het zo dat bijvoorbeeld Amerikanen of mensen van andere nationaliteit die in Afrika of in Zuid-Amerika, waar het dus veel voorkwam, ontvoerd werden. Mm. Trouwens ook in Azië, ook wel Filipijnen en zo, waar die ook gewerkt heeft. Het bedrijf waar ze dan voor werkte, schakelde mensen zoals hem in om ervoor te zorgen dat dit tot een goed einde komt. Dus hij heeft hier ook wel echt gewoon jaren, hij heeft hier heel veel ervaring in opgedaan. En op een gegeven moment kwam hij wel achter van ja, maar hier zit natuurlijk ook gewoon business in.
Ja.
Om voor business events te spreken. En ik vind wel dat hem dat op een goede manier gelukt is. Om dat inhoudelijk ook gewoon goed die sprong te maken van ontvoeringszaken naar.
En vertalen naar het businessleven.
Onderhandelen in het algemeen. Ja. Dus wat zijn zijn geheimen?
Oh, hij heeft er zoveel.
Hij is allemaal met ons gedeeld.
De grootste waar het op neerkomt eigenlijk is tactische empathie. En dat klinkt heel alsof iemand gaat manipuleren.
Mm-hmm.
Maar eigenlijk komt het er vooral op neer. Je verplaatst in het perspectief van de ander. Dus je hoeft het er niet mee eens te zijn. Dus ik hoef het niet eens te zijn met jouw standpunt of wat jij van mij vraagt.
Mm-hmm.
Ik kan wel naar je luisteren. En ik kan wel doorvragen van, hey, wat wil je? Dat betekent niet dat ik ga toegeven of dat ik ja ga zeggen. Maar ik wil wel weten, hey Björn, wat is eigenlijk wat jij wil? En welke lagen zitten daaronder? Want wat jij zegt, zit waarschijnlijk nog allemaal motieven onder.
Ja.
Om dat te achterhalen en om heel goed te luisteren. Zodat jij je gehoord en begrepen voelt.
Ja.
Dus eigenlijk ook wat hij bij die zelfmoordpreventielijn, daar ga je ook niet toegeven van, je hebt gelijk, et cetera. Nee, je wilt vooral luisteren naar die persoon. Aandacht geven. Wat speelt er? Klopt het dat? Zulke zaken. En onder die paraplu, dus die tactische empathie, daar heeft hij verschillende gesprekstechnieken, mag je het wel noemen. Dus methodes om dat uit te lokken.
Ja.
Dat zijn er een paar.
Ja, en om dit is trouwens ook echt iets wat meer uit de wat je in de coachingshoek ook bijvoorbeeld ziet van. Ja, ben je, daar noemen ze het, bij coaching noemen ze dat, ben je boven of onder de waterlijn aan het coachen? Dus ben je aan het coachen op wat je ziet en wat iemand zegt? Of ben je aan het kijken naar zijn motieven en zijn achtergrond? En waarom vindt hij, dus boven de water, wat doet hij? En onder water, waarom doet hij wat hij doet? En als je mensen wil begrijpen en wil motiveren, ja, dan kun je wel doorheen gaan ik wil een miljoen euro en anders dan schiet ik al die gijzelaars dood.
Dat is dus boven de.
Ja, hoe gaan we die miljoen euro bij hem krijgen? Waarom gaan we die niet krijgen? Maar ook van onder de waterlijn, wacht even, maar waarom wil je dit? Wat is hier, wat probeer je mee te bereiken? Wat is de echte drijfveer?
Ja.
Het klinkt heel stom. Bijvoorbeeld één voorbeeld wat hij had met volgens mij een gijzelingssituatie in Haiti. Was dat iemand Zijn familie was daar ontvoerd. Haiti is natuurlijk nog al, dat was toen al, maar nu nog altijd gewoon een wespennest en totaal onstabiel. En die gijzelnemers die vroegen echt honderdduizenden dollars. En hij heeft zo'n wekenlang hebben ze aan de praat gehouden. En wat bleek nu? Ze van ja, uiteindelijk, die gijzelnemers, dat zijn gewoon gangs en die gijzelen mensen. En dan krijgen ze losgeld en dan gaan ze in het weekend daar flink van feesten. Dus voor het weekend willen ze het opgelost hebben.
Ja, op maandag
hebben.
Gingen ze mensen gijzelen, toch?
Zodat ze op vrijdag zaterdag en zondag konden feesten en drugs en drank en alles. En dan was het ook van, ja, wacht even, als dat is wat je wil, dan kun je wel 2 ton vragen. Maar waarschijnlijk heb je als dat is wat je wil, dan heb je waarschijnlijk aan $5000 heb je ook voldoende om een goed weekend te hebben. Dus dan weet je ook van, ja, wat is de onderhandelingsruimte daarin? Dus van het echte doel.
En dat lukt dus alleen door te luisteren.
Door te luisteren.
Tactische empathie.
Ja, en je te verplaatsen in die ander. Ja. Wat zijn zijn belangen?
En in de gesprekstechniek, hoe wij dat meestal noemen, is dat gewoon actief luisteren of reflectief luisteren. Ja. Hè? Hij noemt dat tactisch luisteren. Tactische empathie noemt hij dat. Daar zijn een paar methodes voor dat te proberen. Bijvoorbeeld spiegelen, labelen, gekalibreerde vragen, een nee uitlokken, samenvatten en stiltes gebruiken. We kunnen ze eigenlijk even allemaal doorlopen. Ik heb ze ook uitgewerkt met wat voorbeelden.
Spiegelen.
Komt er eigenlijk heel simpel op neer. De laatste paar woorden die jij zegt, die herhaal ik. Dus ik ga ze niet anders verwoorden of daar zelf een betekenis aan geven, maar ik herhaal ze gewoon letterlijk. Dus als jij bijvoorbeeld zegt van, ja, hey, de planning is gewoon niet haalbaar, dat ik zeg, niet haalbaar.
Ja, met een vraagteken erachter.
Ja. Ja. En dat lokt dan bij jou uit als jij daar op doorgaat. Ja. Dat je mij meer uitleg gaat geven. Of bijvoorbeeld, we hebben intern nog wat twijfels over jullie voorstel. Twijfels? Vraagteken, dus ook de toon omhoog. Dus dat lokt ook weer uit dat jij daar antwoord op gaat geven.
Ja.
En dat is een hele goede manier. En ik denk dat dat ook wel een mooie manier is wat je gewoon heel makkelijk kan toepassen in privégesprekken, zakelijke gesprekken.
Ja.
Zonder dat het ook gemaakt is.
Ja.
Dus dat was een mooie, vond
ik. Je ziet dat in heel veel gesprekstechnieken terugkomen, actief luisteren, verplaatsen in de ander. Je hebt bijvoorbeeld ook van die gesprekstechnieken zoals LSD, luisteren, samenvatten, doorvragen. Dus ook van, je luistert, maar je vat dan ook samen. Dit is ook een manier om eigenlijk gewoon even kort het belangrijkste. Ja. Even, jullie twijfelen? Hoezo? Het kan heel kort.
Ja.
Het is niet haalbaar. Het dwingt je om dus goed naar die ander te luisteren. Om daar uit te halen van wat jou opvalt. En om dat terug te geven, te benoemen. Zodat die ander dus weer...
Zonder dat jij daar zelf dus eigen woorden aan toevoegt. Dat is belangrijk. Want de ander moet wel nog steeds het gevoel hebben... dat zijn mijn woorden, er is naar mij geluisterd.
Ja, dus ik probeer je niet te manipuleren.
Ja, precies.
Maar ik ben objectief aan het luisteren. Ja. Ja. Labelen.
Labelen, dat vond ik ook een hele mooie. Het zijn eigenlijk korte zinnen waarmee je erkent of probeert te pinpointen wat de ander voelt. Ook daarbij, je hoeft het er niet mee eens te zijn.
Mm-hmm.
Maar als ik bijvoorbeeld zie dat wij in een gesprek en jij, ik zie dat jij kwaad begint te raken, dat ik zeg, dan zou ik niet moeten zeggen met het woord ik van ik zie dat jij kwaad wordt, want dat is meteen dat jij dan defensief wordt.
Ja.
Je wilt het gewoon houden in het is, het lijkt dat, het voelt dat.
Ja.
Dus zonder de ik. Dus heel objectief. Het voelt alsof dit je raakt. Bijvoorbeeld zoiets. En dan zou jij kunnen zeggen ja, inderdaad, of nee. En dan ga je juist uitleg geven wat er dan wel is. Een ander voorbeeld bijvoorbeeld. Het klinkt alsof je zekerheid wil voordat we akkoord gaan. Of het lijkt erop dat je bang bent om dat dit extra werk oplevert.
Ja.
En dan kan de ander, die voelt zich gezien ook. Want die heeft iets van, hij ziet wat er in mij omgaat.
Ja.
En het geeft de ruimte om het gesprek daarover aan te gaan.
Ja.
Dus de emoties labelen bij de ander.
Ja, en wat daar belangrijk ook in was, is ze zegt van zo'n label, dat moet dus de spanning uit het gesprek halen. Ja. Ga dus vooral ook niet zeggen van ik moet daar uit weg blijven. Zo van zoveel mogelijk, van gewoon zo neutraal mogelijk. Het voelt alsof je dat heel belangrijk vindt. Of het lijkt alsof je daar eerder echt slechte ervaring mee hebt gehad. Of het voelt alsof je daar dat je een beetje ongerust maakt. Dat is anders als ik zeg van ik heb het idee dat je eerder slechte ervaringen mee hebt. Ik heb het idee dat jij je ongerust maakt. Dat verschil is klein, maar het klinkt gewoon neutraler voor de persoon zo als je het zo algemeen houdt als het voelt alsof. En dat haalt meer de spanning eruit.
En dan zeg je ook het overkoepelende thema wat ik daar aan terugzie. Je wilt eigenlijk nooit vanuit jezelf.
Ja.
Ik denk. Want dan ben je bij de ander alleen maar bezig vanuit jezelf. Ben je niet bezig met wat hij of zij voelt.
Ja.
En dan raakt die persoon defensief.
Ja, maar dat is ook. Het gaat hier om tactische empathie.
Ja.
Je bent bezig met de ander. Wat ik heel vaak zie terugkomen in gesprekstechniek is dat we juist zeggen van nou, spreek met ik-boodschappen. Dus op het moment dat er iets gebeurt wat jij niet prettig vindt, spreek met ik-boodschappen. Hè? Van, ik voel nou dit en ik voel nou dat. Of dit is wat het met mij doet. Dat is helemaal prima, maar het gaat hier niet om jou. Het gaat hier om die ander. En in een gijzelingssituatie is het niet de bedoeling dat jij als onderhandelaar zegt van, maar ik voel me hier zo rot bij wat je nou zegt. Zeg maar, nee, wacht, we proberen mensen vrij te krijgen. Het gaat even niet om jou. In een onderhandeling waarbij jij bijvoorbeeld meer salaris probeert te krijgen. Het gaat uiteraard wel om jou, maar je wil het gesprek niet om jou laten draaien. Je wil het gesprek, je wil begrip hebben voor die ander. Dus voorkom ik boodschappen. Voorkom van, ik voel me nou niet gehoord. Nee, het voelt alsof je voorzichtig bent met een salarisverhoging te geven. Hoe zit dat? Weet je, dus je wil het neutrale neerzetten. Ja. Het gaat niet om jou, het gaat om die ander.
En dan vond ik ook een leuke anekdote wat hij aanhaalde toen hij bij die zelfmoordpreventielijn werkte. Dat hij het gevoel had gehad van, ik heb toch echt net een goed gesprek met een persoon gehad. Die bedankte mij en die vond dat ik het heel goed had gedaan. En dankjewel. En dat zijn leidinggevende. Dus hij had van, dit is echt het slechtste gesprek wat ik ooit heb gehoord.
Ja.
Want het ging alleen maar om jou.
Ja.
Jij bent gefeliciteerd met geweldig, top. Terwijl die persoon wat ophangt waarschijnlijk.
Wat een eikel denkt. Of dit ga ik nooit
denkt
doen.
Denkt van, ik ga nooit meer bellen. Misschien, ja.
Ja, maar dus dat is wel. Ik vond dat ook echt een leuk voorbeeld. Het was dus echt zo'n gesprek. En ik heb ze ook wel eens meegemaakt. Een van mijn eerste coachingsgesprekken was ook. Ik dacht van, nou ga ik eens even tegengas geven en ga eens even zeggen wat op staat. Grootste fout ever, jaren geleden. En dat die coach hier ook, maar dat heb je heel goed gezien. Oh ja, en die ging mij inderdaad zo'n gevoel, dit heb je goed en dat heb je goed gezegd. En zo. En ik wist gewoon van, deze persoon die gaat dit allemaal niet doen.
Ja.
Dus die wil gewoon van me af. En dat leg ik, het gesprek werd ook beëindigd en ik had dus een hoop veer in mijn reet gekregen. En ik wist gewoon van, dit was echt gewoon een waardeloos gesprek. Ik heb niks bereikt. Ja, ik heb gelijk gekregen, maar niet.
Ja, precies,
niet
dat is het dan.
Niet
vaak.
Echt.
Jij hebt gelijk gekregen. Jij hebt jouw standpunt kunnen uitvoeren. En eigenlijk de gijzelnemer die denkt, top gedaan. Ik hou ze toch.
Ja, het gaat niet om jou. Het gaat om die ander. Dus
en
labelen.
Dat is eigenlijk ook wel waarom hij dus niet wil dat mensen meteen ja zeggen op alles wat jij zegt. Want dat is in veel ouderwetse onderhandelingsboeken. Je wilt iemand zo snel mogelijk naar ja krijgen. En hij zegt, dat is eigenlijk het laatste wat je wil. Want in de meeste gevallen is een ja meer zo van, top, hè? Ik hoor wat je zegt en ik wil er vanaf.
En dat is ook wat hij vooral bij telefonische verkoop.
Ja, precies.
Misschien dat luisteraars en kijkers dit herkennen. Als je gebeld wordt door een telefonische verkoper, vaak werk je met een script om jou zo snel mogelijk ja te lezen. Te zeggen van, wil je ook geld besparen op je energierekening? Ja! Ben je ook zo moe van dat alles zo omslachtig gaat in je belastingaangifte? Ja! Dus ze proberen jou een vraag te stellen waardoor je ja zegt. Om vervolgens, omdat dan de psychologie daarachter is van, als je helemaal in die ja-modus zit, dan ga je dus ook als ze zeggen, oké, en wij hebben een oplossing, wil je bij ons komen? Want onze energietarieven zijn lager. Wij hebben een tool waardoor je belastingaangifte snel kan. Whatever. Dus ze proberen je op de ja-fiets te krijgen, zodat jij dus ook ja gaat zeggen tegen een voorstel. Terwijl uit onderzoek blijkt dus dat dat dus niet werkt. Je moet bij mensen een nee uitlokken.
Ja, want die ja wat jij waarschijnlijk zegt, zodra een telefonische verkoper zegt van, oh, heeft u even tijd? Zeg ja, dan denk je, oh nee.
Ja.
Oh, jij wilt toch ook goedkopere energie? Ja, ja. Dat is geen ja, ja. Dat is niet de ja wat je wil.
Ja.
Chris Vos zegt, je wilde nee.
Ja, je wil meteen naar nee toe. Dus ja. Ze hadden dat bij het voorbeeld ging ook over dat ze mensen gingen bellen om te stemmen op een bepaalde partij.
Oh, zo'n campagne.
Campagnes, ja. In Amerika heb je natuurlijk democraten en republikeinen. En je moet dus ook je van tevoren laten registreren als democraat of als republikein. Hoeft niet te ver op de details in te gaan, maar wat zij dus in ieder geval anders deden, was het normale verhaal was van, wil je ook dat de belastingen verlaagd worden? Zo van, en dan krijg je dus een ja. En dan maar dat werkt niet.
Nou, en na 10 vragen mogen we je creditcardgegevens, in de hoop natuurlijk ook een ja. Van,
om je te laten registreren. Ja. Nee, maar op het moment dat je begon met, vind je ook bijvoorbeeld de oorlog in Afghanistan langer moet doorgaan? Nee. Want dat was een politieke vraag. Zo van Amerika zat in Afghanistan, was het militair actief. Vind je ook dat de oorlog in Afghanistan langer moet doorgaan? Nee, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Dus, en dat doordat mensen dus meteen die nee-reactie krijgen, geeft hun dat gevoel van controle. Het geeft hun het idee van, wacht even, maar ik maak uit wat ik hiervan vind. En ze van, maar ben je het dan niet mee eens dat Amerika dus een belangrijke rol in die regio moet spelen? Nee, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Ik vind gewoon dat we zo snel mogelijk daar weg moeten gaan, dat we op moeten houden met belastinggeld daarin te gaan. Nou, prima, dat vinden de democraten ook. Mooie creditcardgegevens kunnen we opschrijven als immigrant. Ja, dat lijkt me een heel goed idee.
En dat is precies wat jij net zei, het gevoel van mensen willen zich ingehoord voelen, zegt Chris Vos, en ze willen controle. En in elke onderhandeling wil altijd het gevoel hebben van dat jij nog steeds kan bepalen wat
jij
er met
bent de baas.
Precies, wat er met jouw stem of aandeel gebeurt. Dus als ik zo'n vraag aan jou stel en jij voelt je en gehoord en je hebt de zelfregie om te zeggen, oh, nee, dat vind ik eigenlijk niet. Dat lijkt dan alsof het balletje bij jou ligt.
Ja.
Terwijl ik waarschijnlijk gewoon informatie aan het verzamelen ben van, hey, wat wil je dan wel?
Ja.
Dus dat vond ik echt ook een hele goede manier.
En ik kwam ook echt, er kwam ook een aantal voorbeelden van gijzelingssituaties waarin daar is dat vooral heel belangrijk, want die gijzelaar die wil ook het idee hebben, ik heb de macht, er wordt naar mij geluisterd en ik ben hier de baas, ik bepaal. En op het moment dat je dus dat niet erkent, kan het alleen maar escaleren.
Ja.
En dat heeft dus,
dan ga je zin doordrammen.
Ja, en dat heeft hele ernstige gevolgen natuurlijk in een onderhandelingssituatie waar mensenlevens bij op het spel staan. Maar bij andere onderhandelingssituaties wil diegene wat tegenover jou zit, die wil ook erkend worden in de rol van, maar ik heb de macht. Ik ben hier degene die bepaalt. Zodra je hem daarin erkent en dat gevoel geeft, dus van oké, ik luister naar je, ik probeer erachter te komen wat jij allemaal wil en jij bent de baas, dan krijg je sneller gedaan wat jij gedaan wil krijgen. En dat is natuurlijk wel een belangrijke denkstap. Die mensen zich vaak niet realiseren. Ook zie ik ook bijvoorbeeld als mensen een assertiviteitsvraagstuk hebben, dan willen ze vooral zelf gehoord worden en zelf zeggen wat op staat. Ja. En dat hun gevoel, dat snap ik. Maar op het moment dat je in een onderhandeling zit, dan snap ik dat je dat allemaal wil. Maar de manier om het te bereiken, zegt Chris Vos, is dus juist om dus aandacht uit te laten gaan naar wat die ander wil.
Ja.
En om die ander de touwtjes in hand te geven. Om die ander dat gevoel te geven van ik heb de controle. Wat ik ook wel een leuke vond, gekalibreerde vragen stellen.
Ja, dat zijn open vragen waarmee je een gesprek kan sturen. En dat kunnen hele simpele voorbeelden zijn. Bijvoorbeeld, nou, hoe zie jij dat dan voor je? Of hoe wil je dan dat ik dat doe? Bijvoorbeeld, wat heb je nodig om je dan wel akkoord op te kunnen geven? Dus niet meteen heel defensief. Je wilt voorkomen dat je defensief overkomt. Dat je zegt, nee, dat kan ik niet. Mm-hmm. Als jij bijvoorbeeld tegen mij zegt, hey, kun jij voor morgen dit of dit of dit af hebben? Dan zou mijn eerste reactie al meteen zijn van, dat ik denk van, ja, dat gaat helemaal niet. En dat is onrealistisch. Dan zou ik tegen jou zeggen, nee. En dan krijg je daar een discussie over. Terwijl als ik jou vraag, hoe wil je dat ik dat doe? Of welke zaken hebben dan voor jou prioriteit? Ja. Dan leg ik mijn probleem bij jou terug. Ja. Dus dan kun jij zeggen, ah, oké, ja, dan zou misschien deze taak moeten schuiven. Of misschien dat die persoon je daarbij kan helpen. Dus dan ben jij voor mij aan het nadenken hoe ik het kan gaan doen, zonder dat ik dus zelf eerst zeg van, ja, nee, dat gaat helemaal niet. En dan krijg je een heel negatief gesprek.
Ja.
Terwijl open vragen met hoe, wat, wanneer, waarom.
Ja, nou, ja. En dus gewoon dus die, in plaats van een ander, nee, oh, dat wil ik niet, in plaats van in de weerstand gaan, een vraag terugstellen.
Ja.
En hij gaf ook voorbeelden van bijvoorbeeld ZZP'ers die dus voor grote techbedrijven werkten en dus al maanden niet betaald waren. En kregen ze een nieuw werk erbij. Ze van, ja, oké, maar hoe wil je dat ik dat dan ga aanpakken?
Ja.
Want het probleem was, ik heb al maanden niet betaald gekregen door een of andere administratieve fout van jullie. En nou komt er weer werk bij, maar oké, en hoe zie je dat voor je?
Ja.
Want jullie hebben nog een debiteur achterstand van zoveel. Hoe moet ik dat aanpakken? En dan ineens was het binnen no-time was het geregeld. Want dan gaat die ander meedenken. Want je kunt geen nee zeggen, want je bent bang dat je die klant kwijtraakt. Maar je kunt ook geen ja zeggen.
Ja.
Dus je stelt een vraag terug. Dus
en het mooie is, al die technieken die kun je dus combineren.
Ja.
Dus stel dat jij bij mij aankomt. Inge, morgen moet dit artikel geschreven zijn. Dit artikel en dan ga je uitleggen wat je precies bedoelt. Dan weet ik, oké, dit is de opdracht wat hij voor zich ziet. En in plaats van dan defensief zeg ik, hoe wil je dat ik dat doe? Hè, dan ga jij weer van mij uitdenken. Dan zou ik kunnen zeggen, het voelt alsof dit prioriteit voor jou heeft.
Ja.
Hè?
Ja.
Dus bijvoorbeeld weer dat labelen van, hey, ja. Ik zie dat jij, in plaats van dat ik zeg, ik zie dat jij heel opgefokt bent over deze taak. Label ik het, leg ik het weer bij jou terug. Van, oh, ik zie dat het echt prioriteit voor jou heeft. Oh, ik zie dat. Sorry.
Ja.
Het voelt.
Ja, voelt alsof
het voelt heel dringend.
Het voelt een prio. Of het heel belangrijk voor je.
Hoe wil je dat ik dat doe? En dan kun je zo die stapjes bij elkaar leggen.
Ja, maar dit is ook een hele constructievere, een veel constructievere manier.
Ja.
Want op het moment dat ik werk bij jou neerleg. En dat is even de praktijk wat we dagelijks. Waar iedereen wel kent. Ik werk bij jou neerleg. En jij hebt het al druk. En je ziet dat ik heel opgefokt ben. Dus, ja, dan kun je wel zeggen van, ja, maar, oh, dat ga ik niet doen. Dat kan. Of, ja, ga het wel doen. Dan moet ik s'avonds door. En dan heel boos. Ja, je wil de onderhandeling aan. Mm-hmm. Maar wel op een constructieve manier. Ja. Je wil eruit krijgen van, ja, waarom wil die ander dat zo belangrijk? Waarom vindt die ander dat nou zo belangrijk? Dat wil ik helder hebben. Ja, kan ik dan met andere dingen schuiven? Dat is jouw belang.
Ja.
Zo, ja, je wil weten waar je aan toe bent, hoe dit in te passen is en of hierover te onderhandelen valt. Dat ga je niet bereiken met een nee of met een ja. Dat ga je bereiken met een onderhandeling. Ja.
En waarschijnlijk is het op dat moment, voelt het misschien voor jou ontzettend dringend en jij wil ook gewoon maar die taak kwijt, zodat het wordt opgepakt. En als je daar dan op een hele open manier, dat ik jou vragen terugstel.
Ja.
En dat ik erken en zie dat jij het belangrijk vindt. Dan voel jij je gehoord. En je denkt, oh, oké, het is onder controle. En dan kun je dan misschien tot de conclusie komen, hey, vind je het ook goed als ik het vrijdag doe?
Ja.
Bijvoorbeeld. En dan waar jij mee binnenstormt van, hey, moet morgen en zo. En dan is het dan, nou, vrijdag kan ook.
Ja, maar je kunt ook teruggeven. Zo van, ja, oké. Snap ik dat dit, zo te horen, inderdaad heeft voor jou een hoge prioriteit. Dit is wat ik al op de planning heb staan voor vandaag. Zeg maar, beslis maar. Wat
moet schuiven?
Wat wil jij dat er schuift? Dus ja. Je legt wel de macht bij de ander terug. Maar dan op een heel constructieve manier. Dus ik snap ook wel, en het sluit ook heel mooi aan bij hoe wij bijvoorbeeld in onze time management training, als je het hebt over prioriteiten stellen, mm-hmm, en keuzes maken. Ga het gesprek met elkaar aan. Ja,
als iemand aan belangrijk? Je bureau staat, van, ja. Dit moet nu, kun je hier naar kijken.
Ja, hè, ja, maar ook met een klant van, oh, ik wil dat nu en zo snel mogelijk en ik wil het voor zo laag mogelijke prijs. Oké, dat ga je niet winnen op time management gebied. Dat ga je niet op dat gebied winnen. Je gaat het ook niet winnen op assertiviteitsvlak, want daar ligt het belang ook helemaal niet. Dus het. Dat is de reden van, oh, ik moest me wel echt even bedoelen dit boek heen bijtelen, als het ware. Maar de ander begrijpen, dat staat centraal. En spiegelen,
ja,
en labelen en gekalibreerde vragen stellen en een nee uitlokken bij de ander. Dat zijn allemaal manieren om dus die ander beter, ja, te kunnen begrijpen en om het gesprek uiteindelijk constructief te laten verlopen.
Een andere uiteindelijk is ook nog gewoon het samenvatten. Ja. Dus van alles wat je dan tot dan heb besproken, heb gehoord, even van, oké, klopt het dat?
Ja.
Klopt het dat? Dit. En Chris Voss zegt, eigenlijk wil je dat de ander zegt, that's right. Dat, ja, klopt. Want dan heb je het positieve signaal dat die persoon dus echt denkt, oh, hij heeft me echt gehoord.
Ja.
Of hij snapt echt wat ik bedoel, of echt wat ik voel. Want uiteindelijk is dat steeds het belangrijkste, dat de ander zich gewoon begrepen voelt. En dan is hij, ja, veel kneedbaarder om mee te gaan ook in wat jij wil.
Ja, ja, en wat een hele, hele belangrijke is, maar dat is sowieso een hele goede gesprek. Niet alleen sommige mensen zetten hem niet goed in. Dat is stiltes laten vallen.
Ja.
Nee, maar in gesprekken, we hebben heel snel de neiging, Stephen Covey zei dat ook, van sommige, de meeste mensen luisteren niet om te begrijpen, maar die luisteren om een antwoord te geven, om een reactie te geven. En hij zet er ook heel bewust in van, laat stiltes, laat ruimte, zodat die ander kan praten. Want hoe meer die ander praat, hoe meer informatie jij krijgt om hem te begrijpen, om te weten waar zijn belangen liggen, dat gaat helpen, niet door zelf te praten. Dus durf die stiltes te laten vallen. 10, 9, 8. Nee. Maar het werkt wel. En de combinatie van deze gesprekstechnieken zorgt dus voor die tactische empathie. Ja. En tactisch en empathie samen in één begrip. Dat
klinkt gek, hè?
Ja, maar dat betekent dus, je probeert die ander te begrijpen met een doel. Je doet het niet alleen maar om aardig gevonden te worden. Ja, je
hoeft er niet mee eens te zijn.
Je hoeft het niet mee eens te zijn. Maar je doet het omdat je in een onderhandeling zit en je bent tactisch bezig. Je probeert uiteindelijk wel een bepaald doel te bereiken voor jezelf of voor je organisatie. En door die empathie te tonen, kun je er uiteindelijk op uitkomen.
Dat zijn eigenlijk alle technieken die in het boek staan. En ook waar het hele boek omheen geweven is.
Ja.
Met allemaal anekdotische voorbeelden, hoe die dat dan toepaste natuurlijk. En uiteindelijk komt het er gewoon op neer van, hey, als je dit doet, dat zou je bijvoorbeeld ook in salarisonderhandelingen, weet ik wat voor onderhandelingen, in het privéleven wat je wil. Combineer ze. En probeer ook vooral te achterhalen van de informatie die je nog niet weet. Hij noemt het Black Swans.
Ja, zijn bedrijf heet ook Black Swans.
Ja, ja, ja. Vind ik wel een vette naam trouwens.
Ja, ja, hij zal. Wij houden gewoon op tijdwinst. Want ja, Black Swans is al bezet. Maar dat vond ik wel leuk. Hij had hij gaf als voorbeeld. En zijn boek loopt over van anekdotisch bewijs. Mm-hmm. En dat is ook wel soms denk ik van, oh ja, hij heeft natuurlijk ervaring. En hij was heel succesvol als hostage negotiator. Dus hij heeft natuurlijk ook wel zijn reputatie. Daarnaast zit er ook wel het nodige wetenschappelijk bewijs in. Maar het moet het vooral hebben van de voorbeelden. Ja. En voorbeelden kun je natuurlijk naar je hand zetten. Maar één voorbeeld wat ik dacht van, oh ja, dat is wel een handige om in te zetten, is bijvoorbeeld een dame uit die bij een Amerikaans bedrijf werkte, maar ze kwam oorspronkelijk, ze was opgegroeid in Frankrijk, had ook een Amerikaans paspoort, verhuisde op een gegeven moment terug naar Amerika, wilde daar een baan krijgen bij een groot IT-bedrijf. En ze had een bepaald salaris in gedachten en dat wilde ze graag krijgen. En de onderhandelingen gingen natuurlijk om dat salaris. Maar wat zij wist, en dat was haar Black Swan, was dat bij dat bedrijf, en sowieso bij Amerikaanse bedrijven, die zijn niet gewend om zoveel verlofdagen te geven als dat wij dat gewend zijn in Europa. Zeker in Frankrijk ligt het verlof heel erg hoog. Hoorde ook bij de Franse cultuur. Zo van, oh ja, veel verlof nemen, vroeg met pensioen gaan. Dat zijn dingen die zij heel belangrijk vinden. Deze dame vond dat zelf niet zo heel belangrijk. Maar die wist wel van, ja, ik wil graag een hoog salaris. Alleen, dan moet de onderhandeling daarover gaan. Wat ik ga doen is, ik ga inzetten op meer verlofdagen. Want dat was haar Black Swan. Zij wist, die mensen die mogen mij niet zomaar meer verlof geven.
Dat kunnen ze niet.
Anderen, want dat kunnen ze niet. Die bandbreedte hebben ze niet. Daar hebben ze geen beslissingsbevoegdheid in. Mm-hmm. Waar ze wel beslissingsbevoegdheid in hebben, is om mij salarisverhoging te geven. Dus wat zij zei, is gewoon van, ja, ik wil wel 2 weken extra verlof per jaar. Ja, waarom dat dan? Ja, nou ja, goed, ik kom uit Frankrijk. En Frankrijk is heel normaal. Dat vinden we heel belangrijk. Work-life balance, bla bla bla. En zij ging dus heel erg inzetten op, ik wil meer verlof. Dat op een gegeven moment, ja, en ze wist gewoon, dat mogen zij helemaal niet. Maar ze ging daar wel op hameren. Waardoor ze uiteindelijk gedaan kreeg dat die onderhandelaar tegenover haar zei van, oké, ja, wacht, nee, dat verlof, dat gaan we niet doen. Niet van, oh, mag niet, nee, dat gaan we niet doen. Maar wat ik wel kan doen, is ik geef je gewoon $20.000 extra salaris. En dan kun je, hè, en dat was uiteindelijk haar doel. En dat noemt hij van, hij probeert altijd erachter te komen, wat zijn de Black Swans? Wat is het belang, het stukje informatie van de ander? Wat
onder water zit eigenlijk.
Zodat ik dus daar dus mijn ding uit kan halen. Datzelfde was dus ook in Haiti. Zo van, ja, wat is hun echte belang? Nou, ik weet gewoon dat zij gewoon graag, dat van die gangsters zijn die in het weekend graag feesten met drugs en drank. En daar hebben ze gewoon een ding van nodig. Ik weet dat, maar zij weten niet dat ik dat weet. Dus ik kan nu dat beïnvloeden door het langzaam op die deadline te gaan. Want maandag moeten beginnen te onderhandelen, maar richting het weekend, ja, hebben ze gewoon geld nodig. Dus dat zijn de momenten waarop ik het hardste kan onderhandelen.
Ja.
Ook met politieke bewegingen, waar het ging om geld, wisten we, ja, maar ze willen gewoon, die persoon, die vindt het gewoon heel belangrijk, was met een Filipijnse onderhandelaar. Ja, dat is iemand met een heel groot ego en die het heel goed doet op social media. En die wil gewoon vooral, die wil heel graag exposure en wil op een bepaalde manier gezien worden. Als ik dat weet, dan gaat het uiteindelijk niet om dat geld. En dan gaat het, en dus kon ze het heel lang rekken om dus uiteindelijk die gijzelaars veilig.
Ja, hij heeft ze volgens mij toen gewoon zo laten gaan. Toch?
Uiteindelijk zijn die mensen kunnen ontsnappen daar zelfs.
Ah,
ja.
Dat was het. Ja, ja, ja.
Dat was van, als het maar lang genoeg rekt. En er is ook iemand die vooral voor social media en voor de publieke opinie, hij wil graag in de spotlight staan. Hoe langer je het rekt, hoe minder zijn aandacht ernaar uitgaat. En ze hebben het maanden weten te zodat op een gegeven moment de bewaking steeds minder werd, minder goed opletten. En dat dus, die gaan ze alleen maar s'nachts bij in de jungle met heel slecht weer gewoon zijn kunnen ontsnappen.
Omdat hij is een Black Swan.
Ja, hè, dus.
En er zijn een paar vragen trouwens, hoe je achter Black Swans van mensen kunt.
Oh, nou, shoot.
Bijvoorbeeld. Dus,
oh, dat is wel heel slecht om te zeggen bij shoot. Maar goed.
Verkeerde woordkeuze. Maar in ieder geval dus inderdaad door spiegelen en label, die labels zetten vragen. Maar dan bijvoorbeeld ook door te vragen, wat maakt dit voor jou lastig? En dan stilte. En dan ga je waarschijnlijk vanzelf, ja, niet alles prijsgeven. Maar ik kan wel zeggen, oké, hoe zie jij dit voor je? Of wat weet ik nog niet wat belangrijk is? Of een andere, wat houdt jou tegen om hiermee akkoord te gaan?
Ja.
En dan laat ik in jou zien van, hey, ik proef hier iets van weerstand. En dan door stiltes laten vallen ga je hopelijk iets prijsgeven.
Ja.
Niet alles, maar ook wel door daarop door te vragen, stiltes laten vallen, labelen. Kom ik steeds meer achter jouw geheime informatie.
Ja, ja, en hou er rekening mee dat een Black Swan, dat zal waarschijnlijk iemand niet toegeven. Dus bijvoorbeeld bij de salarisonderhandelingen van, ja, nee, weet je, ik mag dat niet beslissen. Daar zullen maar weinig mensen zeggen die dat toegeven. En op het moment dat je het ook op dat punt brengt, dan daar zit natuurlijk ook, daar kan ook weer een stukje schaamte of een stukje trots of een stukje ego in zitten. Dus probeer eromheen te bewegen, proberen in kaart te brengen. Wat vindt die persoon nou echt belangrijk? Probeer dat naar boven. Dus je probeert hem wel oprecht te begrijpen. Er zit wel empathie in, maar die empathie is wel tactisch. Uiteindelijk wil jij jouw hoger doel wil je bereiken. Want jij wil alle 10 de gijzelaars bereiken. En niet 8 van de 10.
Nee, niet een bruine en een zwarte schoen.
Niet die bruine en de zwarte schoen. Want dat is uiteindelijk van, als je dat compromis sluit, realiseer je ook van, je hebt er niks aan om een compromis te sluiten. Want dan ben je daar niet tevreden mee. En in een gijzelingssituatie is het natuurlijk redelijk evident wat dan gebeurt. Maar als jij in een onderhandeling zit met een klant en je krijgt uiteindelijk niet de prijs of de voorwaarden die noodzakelijk zijn om het tot een mooi einde te brengen of om een duurzame relatie aan te gaan, dan verplaats je het probleem vaak gewoon naar de toekomst. Dus je doet jezelf daar geen plezier mee, maar je klant net zo goed niet. Ja. Zit je in een salarisonderhandeling, precies hetzelfde. Als jij daar niet naar buiten gaat met het gevoel dat je begrepen bent en dat iemand echt voor die relatie gaat en dat die echt jou in datgene wat voor jou belangrijk tegemoet gekomen is.
Dan kom je niemand terug.
Dan verplaats je het probleem naar de toekomst. Dan ga je toch om je heen kijken voor ander werk. Dan ga je toch misschien in een klaagsfeer blijven hangen of wat dan ook. Dus realiseer je om die redenen compromissen sluiten. Dan los je uiteindelijk vaak niks op en creëer je gewoon, dan verplaats je het probleem naar de toekomst. En ja, dat vond ik wel wat hier ook in zit. Ja, hier kan ik het volmondig mee eens zijn. Dat heb ik zelf ook wel echt geleerd, dat je geen compromissen moet sluiten op dingen die voor jou echt belangrijk zijn. Want dan blijft het gewoon in de toekomst alleen maar zo houden.
En schaadt je de relatie ook met jezelf.
Met jezelf, met de ander. En of het nou privé of zakelijk is. Dus wat dat betreft vind ik het wel gewoon echt een heel goed boek.
Hoeveel eekhoorns zou je het geven?
Ik denk dat dit voor... Ja, ik vind dit wel echt een must read. Ondanks dat ik het wel... Het heeft een hoog bro gehalte, een hoog hero gehalte. En daar heb ik persoonlijk gewoon een beetje moeite mee. Ik vind hem als persoon ook niet heel sympathiek overkomen in YouTube. Zo van, hij is wel heel blij met zichzelf. Maar dat is een reden. Hij heeft toch gewoon een heel goed boek geschreven. Dus ik heb wel zoiets van, 4 van de 5 eekhoorns vond ik het zelfs gewoon nadat ik gelezen had. Maar het is echt wel een aanrader naar iedereen. Naar anderen toe. Ja, 5 van de 5.
Ik denk ook zeker, bijvoorbeeld in salesfuncties, kan ik me ook voorstellen dat als je normaal inderdaad altijd jouw tactiek, bijvoorbeeld als je een tactiek hebt dat je vooral de klant snel ja wilt laten zeggen, als je daarop speelt, denk je van, dan lees vooral ook dit eens.
Ja.
Dus voor gesprekstechniek en communicatie geef ik hem ook 4 van de 5 eekhoorntjes.
Ja, en zeker ook voor leidinggevende, vind ik.
Ah, zeker, van, ja.
Ook voor leidinggevende, maar ook voor mensen die assertiviteitsproblemen hebben of die die vooral denken van ik moet vooral leren om te zeggen wat op staat.
Ja, vooral juist als je over assertief bent. Misschien juist iets ook naar het agressieve neigt vaak van
dit is wat ik wil krijgen.
Dit is hoe ik het zeg.
Ja.
Dat terugschroeven denk ik van
Ja, maar ook voor mensen die hun zin die voelen dat ze beter voor zichzelf op moeten komen. Mm. Ja, dan denk je vaak, het zit hem in nee zeggen en het zit hem in gehoord worden.
Ja.
Dat is zo. Maar van de andere kant, in onderhandelingen, als het een onderhandeling is, en dat is al snel, is het ook dat je de ander begrijpt en de ander zijn belangen begrijpt en dat je daarin inleeft en dat je... en dan helpt dit boek wel, geeft echt wel houvast om dat gedaan te krijgen.
Gaan we zo meteen over mijn salaris onderhandelen?
Nee, absoluut niet.
Het voelt alsof... Nee, dat was echt een goed boek.
Maar dit is echt een goed boek. Ik raad het van harte aan. Voor...
Zullen we hem weggeven?
Ja, zullen we dat doen? Ja, voor je opnieuw gaat kijken en dan gaat zoeken naar het hoofdstuk over salarisonde. We geven hem gewoon weg. Gewoon met oortjes en met ezelsoortjes en strepen van Inge erbij. Dat exemplaar geven we weg. Nee, laten we er eentje weggeven. Wat moeten mensen doen om er eentje te winnen?
Oei. Ik zou wel eens willen weten, bijvoorbeeld als we het dan over onderhandelen hebben, natuurlijk het meest bekende qua onderhandelen zijn allemaal van die marktjes in het buitenland waar je staat te hachelen en dit. Wat is de leukste ervaring of meest opmerkelijke ervaring dat je ooit daar hebt gehad?
Ja, met onderhandelen.
Echt zo'n onderhandelen, afdingen. Precies.
Waarschijnlijk, Turkije is een
bijvoorbeeld zo'n hoedje voor 10 dat je zegt, 2, no, pretty lady, 6, zoiets. Van, ja. Wat is het vetste dat je daar ooit hebt kunnen uithachelen?
Mooi. Deel dat met ons in de comments. En misschien win jij een exemplaar van het boek Never Split the Difference van Chris Voss. Dank voor het kijken. Dank voor het luisteren.